Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 122, vers 1 en vers 3. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En ook het derde, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijden. Wat er verder volgt in Psalm 122, vers 1 en 3. Gemeente, we willen deze middag samen luisteren naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En we zingen daarna van Psalm 119 en daarvan het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En dat ziet op het woord wat we vanmorgen mochten horen, maar ook op de woorden die de Heer ons toevertrouwd heeft in de heilige wet van de Heer. Op Psalm 119, vers 25. Maar gemeente, luister hij eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, mag dat waar zijn, dat u vertroosting, geest en leven gaf, als wij vanmorgen samen waren in uw huis, om daar uw dood te gedenken. Dan krijgt u de eer, Heere. Maar u hebt het ook beloofd dat u het doen zal. Want Heere, ook daarom roept u ons samen. Als wij het heilig avondmaal mogen gebruiken in tekenen van brood en wijn, dat wij vertroost mogen worden, dat we kracht mogen ontvangen en dat de rust en de zekerheid door het volbrachte werk van u in onze harten mag worden ingedrukt. Heere, wilt u het zo bewerken en mag deze dienst die we samen mogen ervaren als dankzegging op het heilig avondmaal, als een nabetrachting, dat wij mogen weten, Heere, dat u het bent die ook daarin spreekt. Want Heere, ook als wij dan opnieuw uw woord zullen openen en dan zullen horen hoe een Judas verdween om zijn duivels verraderswerk te doen, maar hoe u ook na de maaltijd Petrus moest waarschuwen. En Petrus, hij bleef niet staande, maar verloochende u. Heere, we zijn soms zo weer bij de realiteit van alle dag. Als wij vanmorgen geproefd en gesmaakt hebben hoe goed u bent, dan, Heere, kan het leven ons zo weer meenemen bij u vandaan. O Heere, bewaar ons, dat we niet morgen al misschien, of och, misschien zelfs vandaag al moeten zeggen, ik ken de mens niet. Heere, wilt u zo ons geloof versterken en mag datgene van die eeuwige liefde waar we vanmorgen van hoorden in onze harten zo diep ingedrukt zijn, zodat we nooit meer zonder u kunnen, lieve Heere. O, wilt u ons zo alles geven wat nodig is en mogen we ervaren hoe goed het is om ook samen uw woord weer te openen. Heere, dan kent u onze noden, onze zorgen. U weet van ons af. U weet waar we mee te maken hebben. En geef dat het ook deze middag even van ons afgenomen mag worden. En we allemaal de blik krijgen op u, de koning der koningen. Die zich omdraaide en Petrus aankeek. Ja, en die Petrus tot huilen, tot wenen bewoog. Maar Heere, het was toch ook een heilzaam wenen, omdat hij tot u de toevlucht nam. Gedenk ons zo samen, Heere. En zo bidden we ook diegenen die met ons verbonden zijn, die met ons meekijken en luisteren. Wilt u ze ook persoonlijk, Heere, aanspreken, ook in de woonkamers. En ook daar een goede nabetrachting geven op het heilig avondmaal. Heere, zo bidden we ook. Wilt u in ieder die een taak heeft in deze dienst uw kracht verlenen. De kosten, de technicus, de organist, maar ook, Heere, de broeders die de gaven mogen inzamelen. En Heere, mogen we ook uw stem zijn deze middag om uw woord te spreken. We hebben niets vanuit onszelf, maar we houden onze lege handen op bij u die mildelijk geeft. Zo vragen wij het van u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen Gods heilig woord opnieuw in het Johannesevangelie. We beginnen nu verder te lezen bij Johannes 13, vanaf vers 18. En we lezen tot en met het einde. Johannes 13, vanaf vers 18 tot en met 38. Waar al die facetten in terugkomen, het verraad van Judas, het gebod van de liefde. Maar wij zullen voornamelijk stilstaan bij de verloochening van Petrus. We beginnen te lezen Johannes 13 vanaf vers 18. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb, maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zende, wie dien ontvangt, die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest en betuigde en zeide, voorwaar, ik zeg u dat een van u lieden mij zal verraden. En de discipelen dan zagen op elkander twijfelende van wien hij dat zeide. En een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. En Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie hij toch waren, van welke hij dit zeide. En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot hem, Heere, wie is het? En Jezus antwoordde, deze is het, die ik de beten, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als hij de beten ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon, Iscariot. En na de beten, toen voerde Satan in hem. En Jezus dan zeide tot hem, wat gij doet, doe het haastelijk. En dit verstond niemand dergenen die aanzaten, waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide, koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest. Of dat hij de armen wat geven zou. En hij dan, de beten genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht. En als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf en hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u, gij zult mij zoeken en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, alzo zeg ik u lieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. En Simon Petrus zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? En Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal zult verloochend hebben. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods heilig woord voor deze middag. En u mag best weten, ik wilde heel graag ook bij Johannes 13 blijven, ook als het gaat om een dienst van bediening, ook voorbereiding en nabetrachting op het heilig avondmaal. En dan ben je een beetje aan het zoeken, denk ik, welke kant ga ik op, ook in een dienst van nabetrachting. Ik neem u maar even mee. En ik heb best wel even nagedacht, zal het dan misschien vers 35 moeten zijn? Waarin de Heer Jezus zegt, hieraan zullen zij alle mij bekennen dat gij mijn discipelen zijt. Zo gij liefde hebt onder elkander. Maar dat zagen we al in de voorbereidingsdienst. Hè? Hoe de Heere zijn discipelen voorging in liefdevol dienstbetoon. Maar toen dacht ik, maar wat is nou de werkelijkheid? Gemeente, we hebben aan de tafel van de Heere gezeten. Maar als we nou straks de wereld weer ingaan, wat is dan de werkelijkheid? Ja, dan zien we dat Petrus nog hoog staat. Maar hij wordt door zijn meester gewaarschuwd dat hij zijn meester verloochenen zal. En toen leek het me toch goed om juist bij die realiteit ook stil te staan. En daarom gaan we voornamelijk nadenken, ik zal de aanloop wel wat meenemen, maar over dat laatste deel. En dan is vers 38 de kerntekst. Jezus antwoordde hem, Petrus, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. En daarom heb ik die vraag maar boven de preek gezet. Zult u uw leven voor mij geven? Want dat vraagt de Heer aan Petrus. Maar die vraag klinkt ook naar ons. zult u uw leven voor mij geven. We gaan er straks meer van horen. We gaan nu eerst samen zingen van Psalm 33 en daarvan het 10e en ook het 11e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Want dan komen we bij het geheim van Petrus. Ik heb voor u gebeden. En ook het 11e. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33, vers 10 en 11. Maar geweet, ik heb voor u eerst nog de volgende afkondigingen. Nou, inmiddels dat mochten we ook vanmorgen zeggen, de familie Tromp en Sita Wezelman van de Reling 9 is vrijdag 6 maart verblijd met de geboorte van een zoon en broertje die zij allen noemen. Morgen beginnen alle catechisaties om 7:30 en zoals we besproken hebben, doen we deze keer allemaal mee aan de gebedssamenkomst die om 8:00 begint. En een speciale vraag ook aan alle gemeenteleden, misschien als u nou in de gelegenheid bent, kom morgenavond ook meebidden, zodat onze jongeren ook groepjes rondom u mede kunnen maken. In de middagdienst van volgende week zondag zal de Heilige Doop bediend worden aan Jari Brands en Jos Kramer. En in verband hiermee is er morgenavond om 8:30, dus na de gebedssamenkomst, doopzitting in de consistorie. En na de middagdienst van volgende week is er ook een preekbespreking voor de jeugd van 12+. En dat geldt alle jongeren. Dus alle jongeren tussen de 12 en de 20, zou ik zeggen, zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. En dan gaan we ook specifiek nadenken over de doop. Vrijdag 13 maart is er in het kerkelijk centrum De Poort een speciale toerustingsavond voor gemeenteleden. Sprekers uit verschillende kerken zullen dieper ingaan op het thema de waarde van de kinderdoop. Met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren over kerkmuren heen. Dat hebben we voor ogen met deze toerustingsavond. De avond begint om 8:00 en u bent van harte welkom. Deze avond is de start van een week vol aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Volgende week zondag zal er in de diensten ook uitgebreid aandacht aan besteed worden en liggen er in de kerken magazines voor u klaar. Dan de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het bouwfonds. En de collecte in deze dienst is de eerste is voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde collecte voor het bouwfonds. En gemeente, voor alle genoemde data geldt Deo voor Lente. Wij zingen Psalm 33, vers 10 en 11. gemeente, jongens en meisjes, helaas was er eens een prachtige stad. En die stad, dat was een lust voor het oog. Schitterend, hoe die daar stond te blinken in de zon. En die stad, die werd geregeerd door een geweldige koning. Weet je wat zijn naam was? El Shaddai. Weet je hoe die stad heet? De stad Mensenziel. Totdat er een einde komt aan de vrede van die heerlijke, prachtige stad. Want ze wordt door een list ingenomen door een geweldige tegenstander. Zijn naam is Diabolos. Hij die alles door elkaar gooit. Weg is alle schoonheid. Weg is alle vrede. Weg is alle rust. Als we nou op Psalm 122 gezongen hebben, er was niks meer van over. En toch zien we daar in de verte een sterk leger aankomen. En als de kapiteins van dat leger dicht bij die stad gekomen zijn, dan merken ze dat die stad helemaal niet op hun komst zit te wachten. Want ze willen die stad gaan bevrijden. En dan wordt de krijgsraad gehouden. En dan besluiten ze om het enige te doen wat ze kunnen doen. Ze laten namelijk een goede man met de naam Liefde, laten ze een brief maken. En die brief brengt, die man Liefde brengt die brief naar de zoon van de koning. En hoe heet die zoon? Jullie weten het al. Immanuel. De zoon van El Shaddai. En Immanuel leest de brief aandachtig door en hij gaat ermee naar zijn vader. En koning El Shaddai leest ook deze brief en hij zegt, de zoon zegt, zie, hier ben ik, mijn vader. Kom, mijn zoon, zegt de koning, ga zelf naar de stad Mensenziel en maak u klaar voor de strijd. En u zult de stad overwinnen. En alle kapiteins juichen. En prins Immanuel rijdt voorop. Het is een prachtig schouwspel. De wapens glinsteren in de zon. En dan komt Immanuel. En hij overwint die grote stad. Die genadige Immanuel. De stad wordt aangevallen. De hemelse legermachten. O, werken al de handlangers van Diabolos eruit. Weg ermee. En Diabolos zelf, hij wordt gevangen genomen en verbannen. Weg is hij. En in de hemel is er vreugde over één zondaar die zich bekeert. Diabolos mag nooit meer terugkomen. Verbannen naar een woeste plaats. En de stad Mensenziel is voor eeuwig bevrijd. De kenners onder ons weten waar dit verhaal uitkomt. Hè? De Heilige Oorlog van John Bunyan. Die dat zo beeldend beschrijft hoe nou een mensenhart wordt ingenomen door die lieve zoon, prins Immanuel. En jongens en meiden, er is ook een eenvoudige versie. En anders moet je me morgen maar vragen. Ik heb hem voor je. Maar dat is de werkelijkheid als wij deze middaggemeente stilstaan in een dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal. Als we hebben mogen delen, mogen proeven en smaken in die tekenen van brood en wijn, dan is dit de werkelijkheid. Prins Immanuel is zegevierend de stad Mensenziel ingekomen en hij heeft ons bevrijd van die verschrikkelijke Diabolos, toch? Daarom hebben we de wereld overwonnen. Daarom, zegt de Heere Jezus, heeft hij de discipelen lief gehad tot het einde. Die in de wereld waren. Dat was de liefde van prins Immanuel. Die hun stad binnengetrokken is. Maar, ja toch, zeg je, je schrikt, hè? De schrik slaat je om het hart, ook wat we deze middag samen gelezen hebben. Een vervolg op de voetwassing waar we vorige week van hoorden. Want we hoorden hoe de Heer Jezus zijn dienende liefde liet zien. En hij had ook de voeten van Judas gewassen. Judas toch, Judas. De Satan had het in zijn hart gegeven. Judas, uiteindelijk heeft prins Emmanuel nooit een plaats in jouw hart gehad. Je hebt aan de tafel gezeten. Dat is de werkelijkheid. Dat er soms zelfs een scheidslijn loopt door de tafel heen. En nu zitten we hier en de schrik slaat ons om het hart. Judas toch, de diabolos bleef heer en meester in je leven. En gemeente, kijk nu naar de praktijk. Nadat de Heere Jezus het aangekondigd heeft, dan gebeurt het, hè. Maar dat gaat niet zonder emotie, ook bij de Heere Jezus zelf niet. Ook de zaligmaker wordt overweldigd, er staat, zijn ziel wordt ontroerd in de geest. Als hij aankondigt dat één van hen hem zal verraden. En dan is dat zo beeldend geschreven in dit gedeelte. Ik zie dat bijna voor mijn ogen gebeuren. Johannes die naast de Heere Jezus zit, dichtst bij hem zat. En Petrus die dan vraagt, vraag het nou, wie is het nou die hem zal verraden? En dan ook het verdriet van Johannes die op de borst van de Heere Jezus valt. Heere, zeg mij, wie is het? En dan denk je erbij, u preekt natuurlijk mee. Dan denk je, zouden nou Johannes en Petrus, zouden die nou zoveel zelfkennis gehad hebben, dat ze gedacht hebben, maar zal ik het niet zijn? Want ja, als je je eigen hart een beetje kent. En als ik dat naar Johannes kijk, dan denk ik, ja, dat zal Johannes misschien op dit moment best gedacht hebben. Zou ik het zelf zijn? Hij, van wie geschreven staat, de discipel die Jezus lief had. Maar bij Petrus, dat lezen we in het vervolg van dit gedeelte, die staat nog wel een tandje te hoog. Maar hij wil wel weten wie het is. Want Petrus straks zal hij vurig ontkennen dat hij de Heer Jezus zou verloochenen. Maar hoe dan ook gemeente, ik ga hier niet te uitvoerig op in, maar Judas zal gelijk dat stuk brood met de Heere Jezus indopen. En dan staat er op dat moment voer de Satan in hem. Hoorden we eerst al dat de Satan het in zijn hart gegeven had, het begin van Johannes 13, nu voert de Satan in hem. Zo aangrijpend. En dan gaat hij de Heere Jezus verraden voor 30 zilverlingen. Zo'n grote schuld voor zo'n klein beetje geld. Vreselijk. Heere, ben ik beter dan Judas? Misschien vliegt het jou weer aan, nadat je van de tafel bent opgestaan. Diabolos valt met alle heftigheid stad mensenziel aan. En dan lezen we, dan is de Heere Jezus met zijn discipelen alleen. En hij heeft intrek genomen in hun hart, van hun allemaal verder geld had. Maar je ziet, de discipelen hebben nog wel veel onderwijs nodig. Want nu laat de Heere Jezus zien dat hij verheerlijkt is. Ik vind dat wel een bijzondere uitspraak als ik dat lees. Als er dan staat dat juist ook als Judas weg is, verdwenen is, dan zie je dat hij verheerlijkt is. Vers 31. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Het lijkt erop of dat dus het vertrek van Judas dus duidelijk maakt. Hoe moet je dat nou zien? Wat betekent dat? Nou, kort gezegd, want ook hier ga ik niet te diep op in, staat die verheerlijking was door de mensen nog niet gezien. Want de Heere stond nog voor zijn lijden en zijn sterven. Dus het ging eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Je zou zeggen, nog steeds de trappen van zijn vernedering moesten nog komen. Maar bij God vandaan was het heel duidelijk dat de Heere nu zijn verheerlijkend werk van zijn naam, van de Vader, ging verheerlijken door die weg te gaan. Dat komt dus, die verheerlijking komt dus bij de Vader vandaan. En juist door zijn lijden en sterven wordt God de Vader verheerlijkt. En het gaat van lijden tot heerlijkheid. Je ziet, de Heere ziet, overziet alles. Wij mensen zien maar wat op het moment is. En dan zien we een lijdende zaligmaker. En dat tijdstip, dat is bij God vandaan aangebroken. En na zijn lijden komt zijn opstanding uit de doden en zijn verheerlijking. Dus heel zijn werk vormt een eenheid. Die machteloze man is bekleed met majesteit. Hij is God zelf. En dan klinkt het zo liefdevol. Lieve kinderen, waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Maar ik geef jullie het gebod van de liefde mee. Het is een nieuw gebod. Die jullie door de Here en Koning gegeven wordt. En daar hebben we vorige week al uitvoerig bij stilgestaan. Wat dat betekende. Hoe hij hen daarin was voorgegaan. Het was eindeloze liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid. En die liefde zal ook in jullie openbaar komen. Maar nu komen we bij ons tekstgedeelte. En daarom ga ik daarop toespitsen. Want opnieuw lijkt Petrus de woorden van de Heer Jezus helemaal niet te begrijpen. Dan zegt hij het eigenlijk opnieuw, hè, wat de Heer net al gezegd had. Heren, waar gaat gij heen? Nou, en de Heer had het al gezegd. Waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Maar gij zult mij namaals volgen. Later dus. En toch, gemeente, als ik die vraag van Petrus probeer te duiden, dan denk ik, oh, wat mag ik toch ook hier zeggen. Wat proef je een liefde bij Petrus, hè? Hij wil daar zijn waar zijn meester is. Heb je dat ook? Misschien al vanmorgen. Dat je het zo ervaart. Heren, ik wil daar zijn waar u bent. Maar Petrus, jij kunt dat nu nog niet dragen. De Heere gaat hem weer liefdevol onderwijzen. Het is zijn tijd nog niet. Eigenlijk vinden we het antwoord in hoofdstuk 14, vers 3. Dan zegt de Heere, en als ik een plaats voor u gereed gemaakt heb, dan zult u komen en zal ik u weder tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Dan komt pas het antwoord. Maar Petrus hierom vraagt. Maar dat ziet Petrus allemaal nog niet. De toekomst ligt voor hem nog verborgen. En dan vraagt Petrus, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u geven. Ja, vanuit de liefde, dan roep je dat toch. En dan klinkt het antwoord, wat we in het Johannes evangelie lezen. Zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, voorwaar. Dat is altijd een plechtige uitgesproken woorden. Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. En gemeente, wat is het goed, ook als we deze tekst lezen, om schrift met schrift te vergelijken. Want in alle vier de evangeliën vinden we deze tekst terug. Daar wordt over de verloochening van Petrus verteld. En wat nou apart is, dat Lucas en Johannes de volle licht op Petrus laten zien. Maar Matthäus en Marcus laten ook zien, het gaat om alle discipelen. Petrus is niet de enige. En toch hier de focus op Petrus. En dan wordt in het Lucas evangelie Petrus bij zijn oude naam genoemd. Simon, Simon. Dan zie je ook weer de herhaling, duidt op de ernst van de zaak. En dan duidt het woordje ulieden erop, dus ook weer dat het niet om Petrus gaat alleen. En dan komt de Satan, heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Hier zit een lijn met de duivel, die diabolos, die dat wil, zoals hij bij Job kwam. En hoe dan de duivel de mogelijkheid krijgt om Job het leven zo ontzettend zwaar en moeilijk te maken. Te ziften als de tarwe. De Satan wil, met Petrus hier in het bijzonder, maar ook voor de anderen, dat ze zo op de proef gesteld worden zoals Job in zijn leven zo diep gegaan is. Ziften als de tarwe. Jongens en meisjes, ik geloof dat ik het wel eens vaker heb uitgelegd wat dat nou betekent. Maar dat is namelijk, vroeger gingen mensen graankorrels, moesten ze de velletjes eromheen wegdoen en er kwam alles op een grote zeef te liggen. En die korrels die zijn zwaar, maar die velletjes die zijn heel dun. En dan werd die korrels daarop gelegd en dan werd die zeef heen en weer gehaald. En dan werden die korrels omhoog gegooid en de korrels die zwaar waren, die vielen weer netjes op de zeef. Maar het kaf, dat stoof weg als de wind, ziften als de tarwekorrels. En wat wilde de duivel? Dat Petrus zou zijn zo'n kafje, zo'n stofje wat wegwaait met de wind en wat je nooit meer terugziet. Dat Petrus zou blijken kaf te zijn. En als wij nu samen zijn, gemeente, in de dienst van nabetrachting, dankzegging op het heilig avondmaal. Dit gesprek vond ook plaats na de maaltijd. Want Judas heeft nog meegedaan. En wat zal er een liefde door Petrus heen gegaan zijn? En ik zei het al, misschien ervaar je het ook zo vanmorgen, die eindeloze, eeuwige liefde van eeuwigheid. Dan kun je het je toch niet voorstellen dat je zomaar vanuit de hoogte weer neervalt de diepte in. Dan kan het toch niet dat je je meester de komende week verloochent, of wel? Denk je dat? Dat sta je hoog, hè? Of niet? Wat kan de wereld je weer aangrijzen? Misschien kwam het alweer. Door berichtjes of weet ik wat. Je hebt de zegen van vanmorgen ontvangen en de wereld lag gelijk weer op de loer. Wat kan er allemaal misgaan in de mensenleven? En ik ga het niet heel concreet maken. U mag het zelf bepalen waar het bij u zit. Want bij de een zal het anders zijn dan bij de ander. Je bent een zondaar. Tot in het diepst van je bestaan. Maar ik vraag je wel vanmiddag. Hoor je zijn stem als hij zegt: zult u uw leven voor mij geven? Ja, heren. Nee, mijn kind. En toch is er een verschil. Toch is er een verschil met Judas. Want luister. In het Lucas-evangelie dan horen we hoe de Heer Jezus Petrus gaat troosten. En dan stelt hij zich zelfs op tegenover de Satan. En dan laat hij ook iets van zijn koninklijke kracht zien. En wat lezen we daar? Daar staat: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Petrus, bij alles wat er komen gaat, bij alle verzoeking, bij alle beproeving, hier staat de zaligmaker voor je. Ik heb voor u gebeden. Hoe is het? Is de verzoeker alweer op bezoek gekomen? Is de diabolos alweer aan het aanvallen? Ik heb voor u gebeden. Gemeente, wat een voorspraak. Wat een zegen. Wat een troost. Want Petrus, daarom alleen kun jij straks toch tot inkeer komen. Anders niet. Daarom alleen zul jij straks in staat zijn om je broeders te versterken. Alleen omdat hij voor je bidt. Dat is de grond. Maar begrijpt Petrus dat? Nee. Petrus moet het door ervaring leren. Nee, Heer, het zal niet gebeuren, zegt hij. Ik ben zelfs bereid om met u in de gevangenis te gaan, de dood in te gaan. En dat meende Petrus oprecht, echt waar. Vanuit de liefde van zijn hart. Maar hij kende zijn hart niet goed genoeg. Want de Heer Jezus moest tegen hem zeggen: de haan zal heden niet kraaien, voordat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Dat u mij kent. Gemeente, wat is het toch goed dat Christus beter weet waar wij zwak zijn dan dat we het zelf weten. En zo kan de Heere Jezus ook met zijn overvloedige genade tot ons komen. Maar wat maakt het ons klein, gemeente, ook vanmiddag in het dienst van nabetrachting, dat wij onze zaligheid met vrezen en beven zullen zoeken. Omdat we beseffen hoe kwetsbaar wij zijn als mens. Want het zou werkelijkheid worden. Petrus, Jij bleef niet staande, maar uiteindelijk de ogen van de zaligmaker zouden hem verbreken. Die zouden ervoor zorgen dat hij toch staande kon blijven. Zo liefdevol op hem gericht. En gemeente, dan kon ik het toch niet laten om die geschiedenis van de verloochening hierin mee te nemen. Als de Heer Jezus zijn discipel hier in Johannes 13 zo waarschuwt. Want we moeten antwoord krijgen op die vragen. Zult u uw leven voor mij geven? Nou, die werd aan Petrus gesteld. En wat is er al veel gebeurd weer? Tussen die vraag en de geschiedenis van de verloochening. Dan is de Heer Jezus inmiddels gevangen genomen. Dan heeft Petrus zelfs het zwaard opgenomen. In het begin heeft hij nog dat oor van Malchus afgeslagen. Maar ook dan liet de Heer Jezus zijn genezende kracht zien. Maar dan wordt hij gevangen afgevoerd naar het huis van de hoge priester. En wat lezen we dan? En Petrus volgde op een afstand. Hij staat samen met Johannes. En daar in het hol van de leeuw begint de verzoeking. Wat was het dan wat hem dreef, gemeente? Liefde. Echte liefde voor zijn meester. Ik geloof het echt. Want het was liefde die God er zelf had ingelegd. Hij kon hem niet missen. Kunt u hem ook niet missen. Het was voor hem onbegrijpelijk dat dit kon gebeuren. Dat de Heer die lijdensweg heen ging. Hij die toch de koning was. En hij kon hem niet loslaten. Maar toch ligt hier ook een bijzondere les in voor ons. Want we zien hier hoe Petrus ondanks zijn liefde toch onverstandig handelde. Calvijn zegt hierbij, zo gebeurt dat heel vaak. Dat de gelovigen onder de schijn van dapperheid, zegt hij, zich in verzoeking begeven. Daarom moeten we de Heere bidden of hij ons de teugels van zijn geest geeft om ons terug te houden en onze grenzen niet te buiten te gaan. Zodat we niet een onmiddellijke straf op ons zullen halen. Gemeente, mogen we dat niet vanmiddag tegen elkaar zeggen? Juist in deze dienst. Denken wij ook niet vaak. Misschien denk je het morgen wel weer. Oh, dit lukt me wel. Dit kan ik wel aan. Je zoekt de wereld of misschien wel de grenzen van de wereld weer op. En voordat je het weet val je. En bij de een ligt de grens. He, ligt het op dit gebied en de ander dat gebied. De ene zit met geld en goed. En de derde nou, die zit op zijn werk waar hij in één keer met verleidingen te maken krijgt. En een vierde is misschien wel een seksuele verleiding. We hebben zo allemaal onze eigen strijd tevoren. En de vraag vanmiddag is wel, als we nou hier van de tafel weer de wereld ingaan, welke grenzen zoeken we op? Hier zou je zeggen, bij Petrus zouden we nog kunnen zeggen, dit kwam voort uit pure liefde voor zijn Heer en Heiland. Waar hij in verzoeking kwam. En het was een oprecht en goed verlangen en toch was hij op een plek waar hij die verzoeking op hem afkreeg. Maar hoe vaak moeten u en ik niet zeggen dat we ons zomaar op glad ijs begeven, omdat we ons weer laten meevoeren. Zomaar in verzoeking vallen. Waarom? Niet vanuit de liefde, maar omdat we verflauwd zijn. Omdat onze liefde verflauwd is. En dan kom je in die verzoeking. We moeten er ver vandaan blijven, gemeente. Want dat zien we hier bij Petrus, eerste portierster. En hij zegt, vrouw, ik ken hem niet. En daarna weer een ander. Mens, ik ken hem niet. En dan voor de derde keer. Ach, Petrus toch. Waar heb je jezelf toe gebracht? En ondertussen gaat de rechtszitting gewoon door. En het is zo aangrijpend, gemeente. Ook hier geldt voor de Heere Jezus, hè. Wat in Psalm 22 getekend is, al profetisch. Maar ik ben een worm van elk vertreden. Hier moet de verloochening van zijn geliefde discipel nog medewerken aan het lijden van Christus. Een spot en smaad van mensen. Die het boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. Zelfs door zijn discipelen verlaten. Hij moest deze lijdensweg helemaal alleen gaan. En niets en niemand kon hem bijstaan. U kent misschien wel dat prachtige schilderij van Rembrandt. Als u nog eens een keer naar Dordrecht gaat, dan zou ik u adviseren, ga naar het museum daar. Daar is dat schilderij te bewonderen. En daar tekent Rembrandt, die tekent daar de verloochening van de Heer Jezus en Petrus. En dat is zo treffend. Als je goed naar dat schilderij kijkt, dan zie je hoe nou de Heer Jezus helemaal achter in het donker staat. En dan staat Petrus in het licht van een lantaarn met dat meisje eromheen van u bent toch ook van heen. Maar dan tekent Rembrandt zo treffend. Dan staat de Heer Jezus in het donker. En Petrus, ondanks alles wat hij deed, toch in het licht. Dat is nou het geheim van wat God doet. De Heer Jezus moest in het donker. Opdat wij in het licht gezet zouden mogen worden. Maar wat zie je hier, gemeentes, hoe smartelijk het lijden van de Heer Jezus is. Want Petrus gaat verder. Het gaat naar een climax. En dan wordt hij voor de derde keer herkend. En wat doet Petrus dan? Oh, we kunnen bijna niet vatten, toch? Of wel? Hij begint zichzelf te vervloeken, zeggen Matthäus en Marcus erbij. Mens, ik weet niet wat je zegt. Petrus toch? Petrus, je roept zelfs de vloek over je af als je zegt dat dit waar is, dat je Christus kent. Het is alsof hij zegt, ik mag verloren gaan als ik iets te maken heb met deze Jezus. Kunt u het zich voorstellen? Ja, heren, mijn hart is zo verdorven. Ik ben tot alles in staat, ook na ontvangen genade. Maar bent u dan met mij niet verwonderd, gemeente, hoe eerlijk de Bijbel is, dat deze geschiedenis zelfs 4 maal in de Bijbel opgetekend is. Niet om Petrus in een bepaald daglicht te zetten van, nou moet je kijken, dat heb je met zulke mensen. Nee, weet je waarom? Weet je waarom? Dat is bedoeld tot bemoediging van u en mij. Die hun plek straks weer innemen en van de tafel van de Heere weglopen. En die het moeten beleiden. O God, mijn hart is geen haar beter. Ik ben tot alles in staat. Je topt met je onvolmaakte leven. En niet om het daarmee goed te praten hoor. Echt niet waar. Maar onze eerlijke Bijbelgemeente laat zien wie we zijn. En het laat ook zien hoe oneindig groot de ontferming van de zaligmaker is. Want gelukkig, de Heere Jezus had het al gezegd. En hij had het al voorzien. De haan zal beslist niet kraaien, voordat gij mij 3 maal zult verloochend hebben dat gij mij kende. En onmiddellijk toen hij dat zei, kraaide de haan. Gemeente, heeft u het gehoord? Hoorde u die haan kraaien? Herinnert misschien vanaf vandaag elk hanengekraai aan datgene wat Petrus deed? Herinnert misschien vanaf nu elk hanengekraai aan datgene wat u de heiland aandeed? Heren, wie ben ik? Dan vergeten we het nooit meer, hè. Maar gemeente, dan hoop ik dat er meer gebeurt. Echt waar. Want wat doet de Heer Jezus? Oh, als je die geschiedenis, we hadden het misschien erbij moeten lezen, maar u kent het wel. Die geschiedenis, ondanks dat de rechtszitting gaat gewoon door, hè. En ondanks dat de Heer Jezus met zijn rug naar Petrus staat, want zo wordt het ongeveer ons uitgetekend. Wat doet de Heer Jezus? Wat lezen we dan? En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. Petrus die hem daar staat te vervloeken. Het was alsof de Heer Jezus zei, zult u uw leven voor mij geven? Hier moeten we eigenlijk ook weer even stilhouden. Vul nou eens vanmiddag je eigen naam in. Klaas, Piet, Kees, Jannie. Zult u uw leven voor mij geven? En de Heere keerde zich om en keek u aan. Keek jou aan. Gemeente, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Want de ogen van de zaligmaker zijn vanmiddag op je gericht. Ja, hij had zijn discipel al gewaarschuwd. Gebeurt er hetzelfde als wat er met Petrus gebeurt? Kun je het ook niet lijden om die liefdevolle ogen van de zaligmaker op je gericht te zien? Hij, de man van smarten, die mij aankijkt. Ja, die dwars door mij heen kijkt. Doorgrond gij mij en ken mijn hart, o Heer, of het geen is tot uw eer. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En gij weet mijn zitten en mijn staan. En gij kent van verre mijn gedachten. O deze Heere Jezus, gemeente, kijkt Petrus aan. En deze Heere Jezus heeft Petrus niet verloochend. Ondanks dat hij zijn meester verloochende. En wat is het dan een wonder, gemeente, dat de Heere niet met ons handelt zoals wij met hem handelden. En ik hoop dat we dat wonder altijd vast blijven houden. Want dat maakt ons zo klein en dat maakt de Heere zo ontzettend groot. De Heere Jezus wist, ook toen hij zijn discipel aankeek, dat hij Petrus, ja Petrus hem wel met zijn mond verloochende, maar toch zijn liefde in zijn hart was uitgestort. Hij had het met zijn lippen wel gedaan, maar toch zijn ogen nog steeds op hem gevestigd waren. En hij schonk hem een blik, waar niemand dan alleen Petrus en hij het konden begrijpen. En daarom, gemeente, gaan we weer. Ook tot slot, we gaan de wereld weer in. We hebben vanmorgen zijn dood herdacht. Maar mag het nou zo zijn vanmiddag dat zijn liefdevolle ogen op u gericht blijven? Als je morgen weer op je werk bent. En hij vraagt, zul je je leven voor mij geven? Wat doe je? Eenmaal zullen wij de Heere Jezus ook eens in de ogen kijken. Want hij heeft het gezegd, hij zal terugkomen op de wolken en alle oog zal hem zien. En dan zal hij ook vragen, en ook u die hier vanmorgen was en vanmiddag, maar allemaal zoals we hier zijn. En hij zal u vragen, wat heb je met mijn woord gedaan? Dat is de ernst van de boodschap die elke keer klinkt. En wat zal het dan verschrikkelijk zijn, als wij in onverschilligheid hier gezeten hebben en we hebben die ogen van ons afgeduwd en we zijn onze weg gegaan. Weet je wat er dan gebeurt? Dan zal die grote diabolos komen en die zal die macht over ons overnemen en stad mensenziel nooit meer uitgaan om straks met eeuwig in de eeuwige verlorenheid, verdoemenis, geworpen te worden in de hel. Dat is altijd, gemeente, de ernst van de boodschap. Het is van tweeën één. Of wij mogen hem kennen, van aangezicht tot aangezicht. En dan hoop en bid ik dat er ook door Gods genade dat gebeurd is. Dat wat er bij Petrus gebeurde. Toen de Heere Jezus zich omkeerde en hem aankeek. En het waren, gemeente, zulke liefdevolle ogen. En dat is vandaag. Dat was vanmorgen zichtbaar en tastbaar. En dat is ook deze middag zichtbaar. Zijn liefdevolle ogen zijn op u en op jou gericht. Wend je naar mij toe. En word behouden. Wat gebeurde er bij Petrus? Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Dan proef je, gemeente, als we werkelijk iets van zijn liefde ervaren, hoe onvoorstelbaar diep de zonde trekt. Als zijn ogen op mij gericht zijn en ik het moet zeggen, Heere, ik kan het niet. Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. En toch door Gods genade was het prins Immanuel die het in zijn leven voor het zeggen had. O ja, dat zal geen enkel, ja, dat kan geen duivelen hem ooit ontnemen. En zijn hart brak omdat dat erin gelegd was. Dat doet de Heere nou zelf, die onbarmhartige, of die oneindige barmhartige genade van de Heere Jezus zelf. Hij had voor hem gebeden. En alleen dat was zijn behoud en zijn vrede geworden. En de Heere Jezus had het ook beloofd. Dat zit altijd een doel achter. Als de Heere ons ook zo bemoedigt, en ik hoop dat de Heere dat heeft mogen doen, ook deze dag. We ons mogen bemoedigen op die weg. Weet je wat de Heere dan tegen Petrus zegt later? Als u tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Misschien kunnen we daar met Pasen nog eens verder over nadenken. Dat is zo mooi. Dan zien we ineens hoe Petrus, in de kracht van de Heilige Geest, ook de anderen mag versterken. Gemeente, dat is het doel. Als je nou hier vandaan gaat en je neemt die vraag van met je mee, zult u uw leven voor mij geven? Dan mag het toch klinken, door genade, Heere, ja. Dan mag ik het weten en horen, ga heen in vrede, levend uit de vergeving, maar steeds luisterend naar uw woord. Heer, ik heb niets van mijzelf. En toch mag ik het in de praktijk van alle dag mijn leven voor u geven. Heer, ik kan het nooit zelf. Maar ik mag het toch zingen en zeggen, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Gemeente, ga zo heen in vrede om ook anderen te wijzen op die ene naam, Jezus Christus en die gekruisigd. Amen. Zullen we samen die psalm gaan zingen, psalm 85 vers 3. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Heere in de hemel, wij danken uw grote en heilige naam voor alles wat we deze dag mochten ontvangen. Uw eindeloze liefde. We zagen het ook deze middag weer bij uw discipel Petrus. En wij bidden, o God van alle genade, dat toch elk hanengekraai ons ook leert wie we zelf zijn. Geen haar beter dan Petrus. Zo weer geneigd om u te verloochenen, ondanks dat we denken, we zullen ons leven voor u geven. Heere, wilt u zich ontfermen en wilt u ons uw liefde schenken? Mogen we ervaren, Heere, dat u krachtig spreekt. Doet u het door uw Heilige Geest. Heere, dan kent u ons ook als we weer van hier gaan. En als we onze plaats weer mogen innemen. U weet ook waar we voor staan. En Heere, dan hebben we u veel te danken en veel te bidden. En dan danken wij u, Heere, dat u ook het wonder gaf. En dat u in het gezin van Tromp en Sita Wezelman een gezonde zoon en broertje geboren deed worden. Heere, wat een wonder dat u Sita geholpen hebt, uit en door geholpen. Nadat ze ook alleen zo lang in het ziekenhuis was. En Heere, we bidden, mag ze spoedig ook weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Samen met de kleine Alle. En zegen dit gezin, Heere. En Heere, dan mag de dankbaarheid er zijn bij alles wat u gedaan hebt. Want ook zij weten heel goed dat het niet vanzelfsprekend is. Maar o, wat hebt u wonderlijk geholpen. Wilt u hen ook zo als gezin uw zegen geven. Maar Heere, dan bidden we ook voor elkaar, ook in de nood en de moeite die er is. We bidden u, Heere, voor Betty Nentjes van de Ranzuil 50. Heer, als ze aanstaande dinsdag een grote maagoperatie zal moeten ondergaan en de tumor verwijderd zal worden. Wilt u een vurige muur om haar heen trekken? Wilt u de handen van de artsen zegenen, Heere? En geef haar uw kracht en troost en nabijheid, dat ze het mag weten, niet alleen te gaan. Maar wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Help haar zo, Heere, en geef haar uw kracht. En zegen ook Geert en alle kinderen, de kleinkinderen daaromheen. Heere, mag ook daarin gezien worden, uw trouw en goedheid. En dat ook de kwaal daarin weggenomen wordt en Betty weer volledig herstellen mag. Heere, doet u wonderen. We bidden u ook voor Willy de Boer van de Gammels 42, die aanstaande woensdag een heupoperatie zal moeten ondergaan. Wilt u ook haar nabij zijn, Heere? Dat ze al geopereerd was, moet ze nu opnieuw weer geopereerd worden. Help zo, Heere, en geef ook een voorspoedig herstel en revalidatie. U weet ook dat dat nog een hele weg is. Maar Heere, geef ook dat ze verlichting mag ontvangen. Wij danken u, Heere, dat u ook het gaf, dat Anneke Baarsen van de Boomkor 8, als u het geeft, ook aanstaande woensdag thuis mag komen uit het revalidatiecentrum. Wat een zegen en wonder, nadat voor haar leven gevreesd werd. Hebt u nog uit en door willen helpen? Heere, u bent een wonderdoend God. Aan u komt toe alle lof, eer, dankzegging en aanbidding voor wat u deed en voor wat u doet. En wilt u er samen, Heere, ook weer gedenken. Klaas en de kinderen daaromheen. Heere, help hen zo en wees nabij. Heere, wij mogen uw naam ook danken en bidden voor Hilda Visser van de Muiderzand 10, die vorige week ineens ook opgenomen moest worden, opgehaald werd om naar het ziekenhuis afgevoerd te worden vanwege benauwdheidsklachten. En Heere, nadat ze ook die week daarvoor geopereerd was aan haar arm, waar ze al maandenlang mee topt. En Heere, dan hebt u nog wonderlijk willen sparen en bewaren, nadat er een beginnende embolie geconstateerd was. Maar Heere, dan bent u trouw. Ze mag er weer zijn. Ze mocht vanmorgen ook alweer aan de tafel van u zitten. Ze mag er ook nu zijn. Wat een wonder en trouw van u, Heere. Dan past het ons om uw grote naam te danken. Maar Heere, wilt u ook haar verder kracht en herstel geven, ook aan haar arm, zodat ze het werk in het gezin ook weer op mag pakken. We dragen elkaar zo aan u op. Heel het gezin, geef uw genade, Heere. Zo danken wij u ook, Heere, voor Pieter Brans van de Christinastraat 59A, die ook in de afgelopen week gedotterd moest worden vanwege benauwdheidsklachten en ook een stent gezet is. En hij mag ook alweer in ons midden zijn en mocht vanmorgen ook alweer de dienst begeleiden met orgelspel. Heere, wat een wonder dat u dat deed en doet en dat u de kracht weer geeft en ook weer lucht en adem geeft. Mag hij het zo ook ervaren. Dat u die trouwe God bent. En wij danken u dat hij dat mag doen, Heere. Zo bidden we voor elkaar. Heere, zegen ons zo als uw gemeente ook weer deze week weer ingaand. Help allen, ook die met moeite en zorgen te kampen hebben. We bidden ook voor alle nood in deze wereld. In bijzonder uw verbondsvolk Israël. O Heere, wat is er veel aan de hand? En dan weet u alle dingen, want ze liggen in uw hand, gelukkig maar. En dan weet u ook waar het ons brengt. Heer, ook als we zien op het wereldtoneel, ook wat er gebeurt, ook de prijzen van olie, wat ook voor onze vissers een enorme moeite kan worden ineens, wilt u ook hen daarin helpen en ondersteunen, maar mogen ook op u vertrouwen, wetend dat u regeert. Maar Heer, we bidden ook voor uw verbondsvolk Israël, bij alles wat er gebeurt. Breng hen tot de kennis van u, de Heere Jezus alleen. En mogen ook daarin zien dat u uw naam zult verheerlijken, dwars door al deze verdrukking heen. U hebt het gezegd, het is een verdrukking van 10 dagen. Maar Heere, wij weten ook dat het uit zal lopen op de voleinding van uw koninkrijk. En daarom bidden wij, kom spoedig, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Zo leggen we elkaar voor u neer. En wij bidden u en danken u, maar vragen u ook eerbiedig om vergeving van al het zondige wat bij ons was. Heere, zo leggen we het in uw handen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog tot slot, gemeente, van Psalm 145. En daarvan het 6e en het 7e vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En ook het 7e. De Heere bewaart de ziel die hem bemint. Maar hij verdelgt die hij goddeloos bevindt. En wat er verder volgt in Psalm 145 vers 6 en 7. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.